now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus.
Yeah. Ah, je hebt ook.
Ja. Aan het eind.
Je hebt ook gewoon een drum nodig bij dit nummer. Echt. Je hebt echt een beat nodig. Ja. Ja. Oh, meestal. Wel dichterbij. Ja, dat zal ik doen.
Is het ook goed?
Is het gewoon, wij zingen gewoon door?
Moeten we het laatste stukje doen?
Ja, precies. Ja.
Moeten we het allerlaatste stukje nog even doen?
Ja. Nee, wacht even.
Toch nog even van Dan. Ja, dat is de laatste.
Dat is de fout. Het staat nog een keertje Jezus achter.
Ja.
Ja, als vertaling inderdaad. Ja.
Ik speel dus inderdaad Jezus de tweede keer, maar dat is natuurlijk al helemaal niet Jezus.
Goeie vraag.
Ja, ik kan in principe dat ik van de zin als God en die zie ik zijn heel snel spelen. En we kunnen ook het samen doen als je het fijn vindt, maar sommige mensen kunnen het verzonnen.
Dat niet zo bij de stemming of zo. Even kijken dat we deze.
Heb je het jij zo of niet? Heel graag gespeeld, dat is niet meer goed.
Ja, als je het die is natuurlijk voor jullie die. En dan met z'n deze, dat is voor de afstand spelen.
Ik
kan hem ook even wat ik had
niet.
Dan is ook wel echt één.
En Heer onze God, hoe eerlijk is uw naam?
Heer onze God, hoe eerlijk is uw naam? Heer, dat doe ik ook wel. Anders
heb je die. Oké.
Ja.
Ja, dat was het zat door elkaar, denk ik, wat ik net zag.
Ja,
precies.
Ik sterren en dan blauw. Ik smolt weer zon op aan, ik straks er helemaal over.
Ik zal er net aan het niet helemaal stemmen of zo. gaat het wel, hè? Dat je gewoon een half toon of een half maat. Maar je kan er ook zo'n helemaal pijntje in. Wat handig zo'n half maat.
Ja,
ja,
mondkapje.
Ik weet hoe dat klopt. Ja, vaak zit het onder het toetsen verborgen. Als je een knop indrukt en die toets kan je wel regelen. Ja, maar het wordt wel mooi dan.
De mooiste.
Oh.
Goedemiddag broeders en zusters hier, maar uiteraard ook broeders en zusters en jongens en meisjes thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Er zijn geen mededelingen van de kerkraad. Ik heb nog een vraagje aan u. Heeft u de preek van vanmorgen al een beetje laten indalen? Het ging over de lepra, een man die lepra had en die aangeraakt werd door Jezus. En dat hij daardoor genezen werd en dat Jezus het ook heel graag wilde doen. Nu kunnen wij ook heel veel doen voor onze naaste. En dat kan ook voor de naaste die lepra heeft. En dat kunt u doen op de leprastichting.nl of leprazending.nl. Kunt u deze mensen helpen. Laten we op deze manier ook iets zien van wat Christus wil. Dan rest mij nog om u een gezegende dienst te wensen.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. We gaan luisteren en in ons hart meezingen, of we zingen het uit. Opwekking 70, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. U, de schepper van hemel en aarde. U die met niets en niemand bent te vergelijken. Uw naam is Heer. Die prachtige naam. Want u zegt ermee, ik ben erbij. Altijd. En u, Heer Jezus, bent ook daadwerkelijk dichtbij. In uw woord. U bent het levende woord dat mens geworden is. Uw leven gaf in de dood tot een bevrijding en verzoening van onze zonden. Maar ook om aan het heilige recht van uw Vader te voldoen. U leeft, u zij de lof, de eer en de glorie. Wij danken u voor het wonder van uw naam, dat u daarmee naar ons omziet en tot ons komt, ook vanmiddag in deze dienst, waarin de schriften weer worden opengelegd, waarin u tot ons spreekt, woorden van leven, waarin wij met elkaar die woorden van u mogen verbinden aan ons leven, aan het belijden van de kerk van nu en van eertijd. Geef ons wijsheid. Geef ons concentratievermogen. Om samen na te denken wat het betekent voor ons bidden dat we uw naam daarin heiligen. Vervul ons daartoe met uw geest. Want ons denken is ontoereikend. Maar als u met uw geest ons verstand verlicht, komt u naderbij en leren wij bidden. Vorm ons gebedsleven, ook door deze dienst. Zegen heel uw kerk in verdrukking, waarbij we telkens weer berichten horen dat het alleen maar toeneemt, dat broeders en zusters onder grote druk uw naam moeten belijden. Geef volharding. Zegen de kerkdiensten in onze stad. Laat uw kerk een licht voor Dordt zijn. Een reflector van uw licht, Heer Jezus. Opdat velen u leren kennen door het getuigenis van ons allen, die uw naam belijden en heiligen. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen luisteren naar de schriften uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 17, de versen 1 tot en met 12. En dat zal gedaan worden door onze broeder Hans Bruggeman.
Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u. En u hebt hen mij gegeven, en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen, en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat ze één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt.
We zingen nu Psalm 138, vers 1 in de oude Bijbel. We luisteren nu naar de lezing van de gewone catechismus, vraag en antwoord 38, en dat zal onze broeder Ad Hollemans doen.
De vraag die vanmiddag behandeld zal worden, luidt als volgt. Waar bid je allereerst om? En dan het antwoord, dat God overal en door iedereen aanbeden wordt. Daarom zeg ik, uw naam worden geheiligd. Laat heel de wereld uw heilige naam kennen en hoogachten. Help ons voorkomen dat wij uw naam voor onze eigen belangen inzetten. Tot zover.
Over deze eerste bede gaan we met elkaar vanmiddag nadenken. En onder het thema, onze Vader, uw naam worden geheiligd. Antwoord op de verkondiging is uit de bundel Weerklank, Psalm 150, vers 1 en 2, een loflied op God en zijn naam. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Ik wil met u de bede, uw naam worden geheiligd, verbinden aan Johannes 17, vers 1 tot 12. En dan luisteren we weer, net als in de vorige diensten, naar onze stem, de ingeleverde informatie, waarvoor dank. We luisteren naar stemmen uit het verre verleden en uit het heden. En dat zijn de vier catechismen die ik hier voor u op een rijtje gezet heb. We beginnen in 1529 en we eindigen in 2019. En dan zullen we met elkaar ontdekken dat alle vier eigen accenten leggen en eigen nadruk leggen op een bepaald aspect. En dat is juist het boeiende om heden en verleden met elkaar te verbinden en te kijken wat dat betekent voor ons gebedsleven ten aanzien van deze eerste bede. Onze stem, daar beginnen we even mee. Er zijn best wel aardig wat vragen binnengekomen over zowel de inhoud als de betekenis van Jezus' gebed in Johannes 17. Ik noem een vijftal elementen die we met elkaar verzameld hebben. Allereerst de relatie tussen Jezus en zijn vader. En dan ook toegespitst, waarom spreekt Jezus eigenlijk over zijn macht in het tweede vers? En waarom vraagt hij eigenlijk in het vijfde vers dat zijn vader hem weer gaat verheerlijken? Tweede, de relatie tussen Jezus' gebed en ook het heiligen van Gods naam, zoals dat in het Onze Vader staat. Derde, Jezus die zegt dat hij niet bidt voor de wereld. Maar klopt dat wel? God heeft toch ook deze wereld lief? En een vraag over, maar wie is dan de zoon van het verderf? En tenslotte, de betekenis van onze naam. Een naam. Onze naam. Of in de naam van de Vader, de Zoon, de Geest. Of onze hulp is in de naam van. Wat heeft dat voor betekenis? We beginnen bij de naam van God. En dan beginnen we in het Oude Testament. God maakt zijn naam bekend aan Mozes. En dat zijn die vier hoofdletters Yahweh. In Exodus 3. En dan zegt de Heere God daar specifiek bij dat hij met die naam voor altijd wil worden aangeroepen. Exodus 3 vers 15. Yahweh betekent ik ben erbij. Ik ben er altijd. Ik ben die ik ben. Ik zal er altijd zijn. Dat is Gods naam. Dat moeten we goed onthouden. Dat is Gods naam. Yahweh. En dan zien we in het Nieuwe Testament dat die naam Yahweh dezelfde is als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat leiden we af uit het feit dat de Heer Jezus genoemd wordt Immanuel, God met ons. En broeders en zusters, jonge mensen, dat is eigenlijk de rode draad die door de hele Bijbel heen loopt. Dat is ook de doorgaande lijn van Oud naar Nieuwe Testament. Dat is de naam. Dan gaan we het even kort hebben over wat is dan heiligen. Heiligen, dat betekent apart zetten van iemand om iemand te eren. Het kan ook betekenen apart zetten van iets om het met respect, met aandacht te behandelen. En als we dan de volgende stap maken, God is heilig, dan betekent dat dat ook Gods naam, Yahweh, God en Vader van de Heer Jezus Christus, heilig is. Dus wie met God omgaat, moet zijn naam met aandacht, met respect, met eerbied gebruiken. Zodat hij wordt geëerd. Zodat hij wordt verheerlijkt. En dat betekent verheerlijken, ook in Johannes 17, dat is groot maken, hoog houden. Dat betekent hoog achten. En het betekent ook in aanzien houden. En wie dat dan ook niet doet, die ontheiligt de naam van God. En vanmorgen is die voorgelezen, dat tweede gebod. U zult, dan staat er niet God, u zult de naam van de Heere uw God. Niet ijdel, dat is niet zonder nadenken. Lichtzinnig, oppervlakkig gebruiken, dat zul je niet doen. Want wie dat wel doet, zal worden gestraft. Nou, nu we iets weten over de naam van God, nu we Gods naam kennen, nu we weten wat heiligen is, maken we de volgende stap naar het gebed. Het gebed, uw naam, worden geheiligd. Daar zitten drie facetten aan die ik heel kort wil duiden. Het is allereerst, als je deze woorden uitspreekt in je gebedsleven, een vraag aan de Hemelse Vader. Een vraag aan hem om er zelf voor te zorgen dat zijn naam op een eerbiedige en respectvolle manier wordt geëerd en verheerlijkt. En dat hier en nu. Dus je bidt eigenlijk om een daad van God zelf. Heere God, wilt u er zelf voor zorgen om uw naam te openbaren aan uw discipelen? En om uw glorie te openbaren aan deze wereld. Dus met deze gebedsvraag zijn we ons één ding heel erg bewust. Namelijk dat het verheerlijken van die naam van God A. niet automatisch is en B. het gebeurt dus niet. Anders hoef je het niet te vragen. Maar in ons verlangen van geloof, in ons gebedsleven, is er het diepe verlangen dat dit wel zal gebeuren. Zowel door onszelf, door de kerk van Christus, door andere mensen en zelfs door de hele wereld, de hele mensheid. Dat spreken we uit als we deze gebedswoorden op onze lippen nemen. Dat is voor hier en nu. Maar als we deze woorden ook uitspreken in ons bidden, dan spreken we ze ook uit om aan de Hemelse Vader te vragen of die er zelf voor wil zorgen dat eens zijn naam volmaakt geëerd zal worden. Volmaakt verheerlijkt zal worden. Dan hebben we het over later. Op de dag dat de Heer Jezus wederkomt. En weer hebben we het dan over een daad van God. Van God zelf. Dus als we deze woorden in de mond nemen, dan vragen we twee keer in dubbele laag of God de Vader iets wil doen. Maar dan de derde laag. En dat is dat we in de gaten moeten houden dat deze bede staat in de bergreden. En ik heb u vanmorgen al aangereikt, dat is eigenlijk het levensprogramma voor de discipelen van Jezus, van toen en nu. En dat betekent dat deze bede ook een daad voor Jezus' discipelen zelf moet zijn. Een opdracht. Een opdracht voor hen en voor ons allen die deze hemelse naam kennen. Hem geloven. Als je zijn naam op je lippen neemt, dan doe je dat omdat je hem kent. En dan komt hij heel dichtbij. Want anders zou deze bede best al een heel eind van u af kunnen blijven staan. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Wie heiligt de naam van God? Jezus zegt, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet. Aan het eind van de bergreden staat dat. Wie dat doet, die heiligt de naam van God. En die man, die vrouw, die broeder, die zuster, dat is een wijs mens, want die bouwt zijn huis op een rots. Maar wie de woorden van Jezus misschien wel hoort, maar niet doet, die is een dwaasman. En in het kader van deze bede, die ontheiligt de naam van God. Broeders en zusters, zo dichtbij komt deze bede. Voor ons allemaal. Voor heel de kerk van Jezus Christus. Van alle eeuwen. Ook van vandaag. En voor heel de mensheid. Nou, met deze informatie gaan we eens naar Johannes 17. Want dan gaan we ontdekken dat dat heel direct met elkaar te maken heeft. Johannes 17, dat is het hoofdstuk dat volgt op Jezus die de Pascha maaltijd viert met zijn discipelen. In Jeruzalem, in de bovenzaal. En tijdens die Pascha maaltijd houdt Jezus zijn afscheidsrede. En als dat gebeurd is, dan gaat hij zijn afscheidsgebed bidden. En in dat gebed dan legt hij eigenlijk open neer zijn zeer intieme relatie met zijn vader. En ook legt hij dan aan zijn vader dat woord macht voor. Jezus heeft namelijk van zijn vader vol macht ontvangen. Dat woord macht moet u dus invullen met vol macht. En vol macht, dat is bevoegdheid. De Vader heeft Jezus de bevoegdheid gegeven om eeuwig leven te schenken aan allen die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Vers 2. Dat is heel belangrijk om met elkaar te ontdekken en ook vast te houden. Om dan even met elkaar in te zoomen op de relatie tussen Jezus' gebed en het Onze Vader. Want er is een duidelijke relatie. Ik noem een viertal aspecten. Allereerst noem ik de naam Vader. Jezus begint met Vader. Het gebed begint met Onze Vader. Jezus die noemt dat drie keer toe. Uw naam. Geopenbaard aan de mensen. De tweede bede waar we nu over nadenken is: uw naam worden geheiligd. Jezus heeft het over de wil van de Vader die hij volbrengt. Het werk van de Vader. Tot drie keer toe spreekt hij daarover. In het Onze Vader staat: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En tenslotte het vierde aspect wat ik noem, dat is de bewaring voor de boze in vers 15. En de bede, verlos ons van de boze. Er is dus een hele duidelijke relatie tussen het gebed dat Jezus bidt en het gebed dat Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Dan gaan we naar de volgende. Namelijk Jezus die bidt tot zijn Vader. En dan geef ik de grote lijn van het gebed weer. Ook daar was een vraag over. Jezus die bidt tot zijn Vader drie dingen. Hij bidt voor zichzelf. Om teruggave van zijn hemelse heerlijkheid. Een heerlijkheid die hij bezat toen hij bij zijn Vader in de hemel was. Voordat hij gezonden werd naar deze aarde. Jezus die bidt voor zijn discipelen. Om bewaring en om heiliging in deze wereld waarin zij lijden en verdrukking zullen moeten ondergaan. Dat zijn de versen 9 tot 19. En dan het laatste stuk van het gebed van Jezus. Dan bidt hij voor alle gelovigen. En dan bidt hij specifiek om eenheid. En dan verbindt hij die aan de eenheid die er is tussen hem en zijn Vader. De versen 20 tot 26. Dit is dus de doorgaande lijn in Jezus' gebed. En wat doet de Heer Jezus dan in dit gebed? Hij legt eigenlijk zijn levenswerk dat hij volbracht heeft in deze wereld
voor aan zijn vader. U leest dat in vers 4. Jezus legt dat voor. En Jezus die doet dat als hoge priester. Die zijn leven vrijwillig heeft gegeven. Jezus die vrijwillig ook gehoorzaam is aan de wil van zijn vader. En zo offert hij zichzelf in de dood voor allen die de vader hem gegeven heeft. En dan kunnen we dus ook zeggen dat dit gebed van de Heer Jezus een inleiding vormt op die allerlaatste fase van zijn lijdensweg, op zijn kruisdood en op zijn opstanding. En wat ook heel mooi is om te ontdekken, Jezus die bidt dit gebed niet in de eenzaamheid op een berg, maar te midden van zijn discipelen, in aanwezigheid van hen. En dat is natuurlijk zeer bemoedigend geweest voor hen. Maar ook voor de kerk van Christus nu, voor ons vandaag. Jezus die draagt als het ware zijn discipelen in zijn gebedshanden naar zijn vader toe en bidt: wilt u voor ze zorgen? Wilt u hem beschermen, vader? Want ik kom terug bij u, maar zij blijven hier. Wilt u dat doen? En dan moeten we een volgende stap maken, namelijk dat Jezus' gebed is wel een heel persoonlijk gebed, maar het is echt niet een privégebed. Zoals hij er zoveel heeft uitgesproken, als hij zich daadwerkelijk terugtrok in de eenzaamheid. Dan krijg je dat zinnetje weer wat ik al een paar keer gebruikt heb. Namelijk de Heer Jezus die bidt voor allen die de Vader hem gegeven heeft. Zijn discipelen. En als u vanavond dat hele hoofdstuk eens rustig doorleest, dan komt u dat 7 keer tegen. Jezus' discipelen zijn een geschenk van zijn Vader. Daar moeten we echt goed over nadenken. Als je je een discipel van Jezus weet. Ik leg even de vinger bij vers 5. Waar staat: Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Uit de wereld. En zo heeft Jezus de naam van zijn Vader geheiligd. Verheerlijkt. Geëerd. Vers 11. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. Yahweh, God en Vader van de Heer Jezus Christus, die u mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zoals wij. Hier doet Jezus concreet voorbeden voor zijn discipelen. Vers 25 en 26. Dan zegt hij niet heilige vader, maar dan zegt hij rechtvaardige vader. Ik heb hun, alle gelovigen, uw naam bekendgemaakt. En waarom? Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen zij. En daarmee ik in hen. Jezus die bidt heel concreet dat de liefde van de Vader voor hem in alle gelovigen zal zijn. En wij weten uit Romeinen 5 vers 5 dat God zijn liefde heeft uitgestort door de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Een volgende stap is: Ja, maar Jezus die zegt hier, ik bid niet voor de wereld. Schrijft Jezus dan de wereld af in zijn gebed? Nee, maar hij maakt in dit specifieke gebed wel onderscheid tussen de mensheid in het algemeen en zijn discipelen in het bijzonder. Want het begrip de wereld hier in Johannes 17, dat is de wereld die van God is afgevallen. Die van God vervreemd is. Dat is ieder mens die niet in God en Jezus gelooft, ook al is hem het evangelie verkondigd. Ook door Jezus. Zoals hij het zelf verwoordt in dat gesprek met Nicodemus. U weet wel, die prachtige tekst, Johannes 3, vers 16. We kennen hem allemaal. Zo lief heeft God de wereld. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt, met dezelfde inhoud. Zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat, en dan komt het, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan kunnen we met deze tekst ook aangeven dat Judas een voorbeeld is van die wereld en dat Judas dan de zoon van de verlorenheid is. Of zoals hier vertaald wordt, verderf. Dus een ieder die niet gelooft, gaat verloren. De zoon van de verlorenheid, van het verderf. Dus wij mogen een conclusie trekken en dat is deze. Er is op geen enkele manier sprake van een tegenstelling tussen Jezus als voorbidder voor zijn discipelen en Jezus als heiland van de wereld voor deze wereld. Hij is, hij blijft de redder van zondaren. En nou, met deze uitleg van Gods naam, het heilige van Gods naam, het gebed in Johannes 17, dan gaan we eens even kijken hoe dit alles verwoord wordt in de gang van de eeuwen in het belijden van de kerk. En we beginnen hier en nu. We beginnen bij de gewone catechismus. En waar bid je dan allereerst om? Dus waar begin je bidden nou eigenlijk mee? Hoe start je? Nou, dat God overal en ook door iedereen aanbeden wordt. En daarom zeg ik, Hemelse Vader, uw naam wordt geheiligd. Niet mijn naam, uw naam. De gewone catechismus dus in 2019, hier en nu, legt alle nadruk op de aanbidding van God. God groot maken. Hoog houden. Hoort u het woord heilige zoals we het uitgelegd hebben? Allereerst dat. Bidden begint bij God, niet bij mij. Bidden begint bij laat heel de wereld. Hoort u het? De wereld. Uw heilige naam kennen. En daar grijp ik even terug op Johannes 17, vers 3, waar de Heer Jezus zegt tegen zijn vader, want wat eeuwig leven, dat is toch u kennen. In een hele persoonlijke relatie met uw leven. U kennen. Maar ook Jezus Christus, die u gezonden hebt. Laat heel de wereld u kennen. Uw heilige naam. Want u bent een heilig God. En hoogachten, eren. En Vader in de hemel, help ons. Help ons. Dat is onze inzet. Onze opdracht. Bergrede. Dat wij uw naam voor onze belangen inzetten. En of dat nu in ons privéleven is, of dat dat in het kerkelijk leven is. Beide is misbruik. van de heilige naam van God. Dus als we kijken naar de actualiteit, dan zeggen de opstellers van de gewone catechismus: als je Gods naam wil heiligen, moet je beginnen hem te aanbidden. En niet jij alleen, of u alleen, maar door iedereen, door heel de wereld. Heel belangrijk. Om gewoon dat eens naast ons gebedsleven neer te leggen. Waar begin ik eigenlijk? Dan gaan we naar de Heidelbergse catechismus. Dat is wel een aantal eeuwen terug. En de opstellers van de Heidelbergse catechismus die zeggen: waar het allereerst om gaat als wij bidden uw naam worden geheiligd, is dat we u persoonlijk kennen. Op de rechte wijze. En dat kennen is precies hetzelfde als Johannes 17 vers 3. Dat geloven in de Vader en in Jezus. U kennen. En dat we u in al uw werken, dus uw daden, in de geschiedenis van Israël, in uw kerk, in deze wereld, dat we uw daden, dus hoe u handelt en doet, dat we die zullen eren, zullen roemen, zullen prijzen. Want als we dat doen, dan leggen we eigenlijk open neer dat die daden van u iets laten zien van uw almacht, maar ook van uw wijsheid, van uw goedheid, van uw gerechtigheid, van uw barmhartigheid. Dan ziet u dat de catechismus het heel persoonlijk insteekt, niet wereldwijd begint, niet bij de aanbidding begint, maar bij het kennen van God. Maar dat is even wezenlijk, want als je kijkt naar het tweede stukje, vervolgens zeggen de opstellers dat wij ons hele leven, hè, dat is uw denken, je woorden, je werken, dat we die daarop richten, dat Gods naam om ons niet gelasterd wordt, maar geprezen en geëerd wordt. Dus vanuit die persoonlijke notie naar de christelijke levensstijl. U, jij en ik, wij kunnen voor onze naasten een aantrekking hebben op Christus, of wij kunnen hen afstoten van Christus. Wie Christus Jezus eert en prijst met zijn leven in woord en daad, zal ongetwijfeld wel eens op weerstand stuiten. Maar dan is dat geen aanleiding dat Christus' naam wordt gelasterd. Maar als u, jij en ik de naam van Christus misbruiken, denk aan de wet, zonder nadenken, oppervlakkig, ja, dan wordt hij gelasterd. Dan wordt hij naar beneden gehaald en niet hoog gehouden. Dan wordt hij onteerd in plaats van geëerd. Dus de catechismus die zegt: we beginnen op het persoonlijk vlak. Het wordt direct toegespitst op het persoonlijk leven. Maar het waaiert uit naar de leefwijze. Ik vul dat even in met de navolging van Christus. En Luther doet het nog weer anders. Luther die zegt van: ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk als we bidden, uw naam worden geheiligd? En dan zegt hij heel nuchter: Gods naam is in zichzelf heilig, want God is heilig. Nou, dat hebben wij met elkaar al vastgesteld. God is heilig, dus zijn naam is heilig. Luther is heel nuchter daarin, stelt dat er zo neer. Maar zegt hij, wij bidden deze bidden, dat hij ook bij ons heilig mag worden. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Want hoe gebeurt dat dan, zegt Luther? En daar steekt Luther in, niet bij aanbidding, niet op het persoonlijk vlak, maar bij de woordverkondiging. Luther zegt, als het woord van God onvervals en zuiver geleerd wordt, en wij er ook heilig, als kinderen van God, naar leven, dan wordt de naam van God geheiligd. Maar Luther zou Luther niet zijn als hij gelijk zegt, maar help ons daartoe, Heer. Lieve Vader in de hemel, help ons. Dan zegt hij erbij, maar wie anders leert, wie bij de woordverkondiging onzuiver is, en wie anders leeft dan het woord voorschrijft, de bergrede, ontheiligt de naam van God. En Luther is daar vuurbang voor en zegt, bewaar ons daarvoor, hemelse Vader. Dus Luther legt een nadruk op de woordverkondiging. De verkondiging van Jezus Christus. Dat als vanzelf uitvloeit in het leven van Gods kind. Die zal ernaar leven. En dan hebben we het dus over een heilige levenswandel. Een heilige levenswijze. Ik vind dat wel heel verrassend. Om tenslotte bij Calvijn nog weer een ander aspect te ontdekken. De naam van God, zegt Calvijn, dat is zijn vermaardheid en dat bedoelt hij zijn roem. De eer van God, de glorie van God. En door die naam wordt hij onder de mensen verheerlijkt. De mensen houden zijn naam hoog, zo wil Calvijn zeggen. Wij vragen dus, als wij bidden, uw naam worden geheiligd, dat de roem van God alom en ook in alle dingen verheven zal worden. Hoog gehouden zal worden. En ook Calvijn kent het mensenhart. Bedoelt u dat zijn roem kan toenemen of afnemen, zegt hij? Nou, niet in zichzelf. Nee, God zorgt zelf voor de roem en de eer van zijn naam. Maar wij wensen dat zijn roem geopenbaard wordt. En dat al zijn werken zo heerlijk bevonden worden, als ze geopenbaard worden, zodat hij alle eer ontvangt. Dus Calvijn, die focust op Gods eer en Gods heerlijkheid. Ik trek met u een conclusie. Als u en ik deze week of zo dadelijk aan het eind van de dienst met elkaar bidden, hemelse Vader, uw naam wordt u geheiligd. Of laat uw naam worden geheiligd. Dan vragen we samen aan de hemelse Vader voor nu. Wilt u ervoor zorgen? Dan vragen we aan de hemelse Vader voor later. Wilt u ervoor zorgen? Dan beseffen we dat we een opdracht krijgen om als kerk, als gelovigen, wat te doen? God te aanbidden. Daar begint het mee. Gaat niet buiten het persoonlijk kennen van God om. Kan niet. Dan gaat het om een gebed waarin een voorbeeldig leven uit voort moet vloeien. Dan gaat het om het bidden dat de woordverkondiging onder ons zal voortgang vinden zo dicht mogelijk bij de betekenis ervan. Opdat we als kinderen van God leren om heilig te leven. En dan bidden we dat God zelf verheerlijkt wordt. Door al zijn roem en glorie en zijn werken. Broeders en zusters, jonge mensen, dat is een mond vol. En wie is tot deze heiliging van deze machtige God bekwaam? Lukt ons dat? Niet in eigen kracht. En daarom bidden we elke morgen. En gaat u dat alstublieft doen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En daarom bidden we elke morgen, en gaat u dat alstublieft doen, om de hulp van de Geest, het goede van God. Zo leren we samen en persoonlijk onze afhankelijkheid van God te beseffen, onszelf te verloochenen, ons aan Hem te wijden en, wat het allerbelangrijkste is, Hem te aanbieden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, wij aanbidden u. Wij houden uw naam hoog, omdat die te prijzen is tot in eeuwigheid. Omdat u uw naam, dat bent u zelf, hebt bekendgemaakt. In de Heer Jezus Christus tot ons gekomen bent. En wij, vanuit het kennen van u, u mogen dienen, liefhebben en eren. Om wie u bent, om wat u doet, uw werk, uw heilswerk. We prijzen uw grote naam en we danken u dat we dit vanmiddag mochten leren. Uit uw woord, uit het belijden van de kerk. En als we dat met elkaar verbinden, dan wordt ons gebedsleven alleen maar rijker van. Help ons dan ook om het te verwerken, om het een plek te geven, om onze hulp van u te verwachten, om u te dienen met onze aanbidding. Heer onze God, we bidden om uw zegen voor allen die werkzaam zijn in uw koninkrijk, in dienst van de zending vanuit onze kerken. Zegent u al de broeders en zusters in de kerken waarmee we verbonden zijn vanuit een zendingsrelatie. Bescherm hen allen en geef wijsheid en kracht bij de bestrijding van het coronavirus. We danken u dat het aanbidden van u en de bemoediging van elkaar doorgaat, ook daar via de digitale mogelijkheden die er zijn. Wij bidden voor de bevolking van de Indonesische steden Mamuyu en Mayene en het gebied eromheen, die getroffen zijn door de aardbeving. Troost allen die verdrietig zijn om het verlies van familieleden. We bidden om herstel van gewonden en om moed en volharding voor hen die hulp verlenen. We bidden voor broeder en zuster Arjan en Aartje Paas en hun gezin in de stad Goroka in Papua-Nieuw-Guinea. Wilt u hen beschermen? De omgeving is niet altijd zonder gevaar. Wilt u hen zegenen? En hen tot een zegen stellen voor de mensen in de stad? Geef hen kracht om ook met teleurstellingen en tegenslagen in hun leven en werk om te kunnen gaan. Wees hen nabij met uw woord en met uw geest. Wij bidden ook voor elkaar. Zegent u ons allen. In het bijzonder bidden we vanmiddag voor de kinderen, voor de tieners, voor de studenten in onze gemeente, maar ook in ons land. Heren, ze missen hun juffrouw en meester en mentor en onderwijs in de klas, in de collegebanken. En zo missen ze ook tal van sociale contacten die ook zo enorm belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Wij bidden, Heren, wilt u hun leven beschermen, wilt u hen zegenen, allemaal. Geef wijsheid aan ouders en aan leerkrachten om dit alles op te vangen tot de scholen weer open kunnen. En we hopen dat dat ook binnenkort zal zijn, zeker voor de kleine kinderen. Heer, we danken u voor deze zondag. Dat we zo samen thuis mochten luisteren naar uw woord en hier in een klein aantal aanwezig mogen zijn. Wat is dat mooi dat u gewoon doorgaat met uw werk. U bent niet aan een plaats, u bent zelfs niet aan een tijd gebonden. Wilt u met ons zijn ook in de week die voor ons ligt? Wij dragen ons leven en van elkaar aan u op en naar u toe. En bidden samen het gebed dat u, Heer Jezus, uw discipelen, uw kerk en ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt het collectedoel te zien. We belijden samen ons geloof. En daarna zingen we en luisteren we naar Zie ik sterren aan de hemel staan. En ieder van u spreekt met mij in haar of in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.